Holy Billy, Holy Billy, all things are possible.
De Heere zegen u, broeder Neville. Ik ben gelukkig om vanavond weer terug te zijn in de gemeente. Ik ben alleen wat hees. Ik had vanmorgen een nogal lange boodschap. Maar ik ben zeker gelukkig dat het toch hier was. En ik genoot er zelf van om hem te brengen. En ik hoop dat u ervan genoot om hem te horen. Vergeet het nu niet. Herinner u dit altijd. Dat dit de dingen zijn die de dienstknecht van Christus opbouwen. Zie eerst geloof, dan deugd. En bedenk nu dat de Heilige Geest het gebouw van God niet kan afdekken totdat deze dingen opereren door de Geest. Zie? Het maakt niet uit wat u doet. Zie? Dit zijn de dingen die het lichaam van Christus opbouwen. Zie? Die dingen, nu. Vergeet dat niet, dat dit hier het eerste is. Uw geloof, het eerste is uw geloof, deugd, kennis enzovoort, moet eraan toegevoegd worden, totdat de volledige gestalte van Christus gemanifesteerd wordt, dan komt de Heilige Geest erop en verzegelt het als één lichaam. Deze dingen moeten er zijn. Daarom zei Jezus, aan hun vrucht worden zij gekend. Zie? De vrucht. U kunt geen vrucht dragen zonder deze dingen in u te dragen. En als dan dit alles de plaats inneemt van wereldsgezindheid en goddeloosheid enzovoort, dan wordt alle ongeloof eruit geworpen. Dan zijn alle dingen van de wereld voorbij gegaan. Dan is er niets anders dan een nieuwe schepping in Christus. En dan zegt Efeze 4:30, beproef niet de Heilige Geest van God waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Verzegeld in het Koninkrijk van God. Nu vergeet dat niet. Houd dat nu in gedachten. Neem deze dingen eerst. Dan is de verzegeling de Heilige Geest. De afdekking die ons verzegelt in het lichaam. Goed. We hebben nu een verzoek voor zuster Little van Chicago. Die haar man een auto-ongeluk heeft gehad en op sterven ligt. Zuster Little en Edith Wright, onze kleine zuster hier, die we al zo lang kennen, is er heel, heel slecht aan toe. Ze is in haar huis vanavond en ze wilde dit meedelen aan de gemeente, zodat we alle tezamen voor dit verzoek kunnen bidden. Laten we nu onze hoofden even een moment buigen. Onze dierbare hemelse Vader, wij verzamelen ons door geloof rondom de troon van God. En wij vragen om goddelijke barmhartigheid voor deze verzoeken. Broeder Little, een auto-ongeluk. Nabij de dood. God, help hem. Mogen de Heilige Geest aan de zijde van zijn bed staan en hem tot ons terugbrengen, Heer. En de kleine Edith Wright, waar ik daar... Ik bid God dat de Heilige Geest vanavond aan de kant van haar bed zal zijn en haar gezondheid weer zal herstellen. Sta toe, Vader. U hebt deze dingen beloofd en wij geloven ze. En zoals wij vanmorgen bedachten dat afstand niets voor u betekent, u bent net zo groot in het ene deel van de wereld als u bent in het andere, omdat u alomtegenwoordig bent, almachtig en oneindig. En wij bidden, Vader, dat u deze verzoeken door Jezus Christus' naam wilt toestaan. Amen. Ik ben ook vanavond erg blij weer hier binnen te zijn. Ik weet dat het heet is. Dit zijn 3 samenkomsten achter elkaar en het is, ik weet dat sommigen van u wel 800 kilometer moeten rijden tussen nu en morgen. En nou, morgen moet ik 2200 kilometer rijden. Ik vertrouw dat het een grote tijd voor u allen is geweest. En het is voor mij een geweldige tijd geweest om u te bezoeken. Er is maar 1 ding dat wij verzocht hebben, zoveel moesten terugkeren omdat er geen plaats meer was. We kunnen de gangpaden niet te veel volproppen. De brandweer zal het niet toelaten, dus proberen we nu een wat grotere kerk te krijgen, zodat als we er zijn, de plaatsruimte hebben voor de mensen. En nu te allen tijden bent u hier welkom in de tabernakel, waar wij geen belijdenis hebben dan Christus. Geen wet dan liefde, geen boek dan de Bijbel. En dus, en onze herder is broeder Ormond Neville hier. En we hebben de samenkomst hier van vele mensen die vergaderen als een interdenominationele tabernakel, waar u komt om God te aanbidden in overeenstemming met de stem van uw eigen geweten. We zijn altijd blij om u te hebben. Dus kom als u kunt, we ontvangen u gaarne. Nu, de volgende keer dat ik bij u zal zijn, zal voor zover ik weet, zijn nadat de kerk klaar is. En ik wil dan, na de gemeentetijdperken, willen we ingaan op de 7 laatste zegels. En de 7 laatste zegels in het boek Openbaring, om die te onderwijzen. En nu, het gebeurt zo dikwijls dat zieke en aangevochten mensen komen. En gedurende deze samenkomsten, waar visioenen vereist zijn, komen zij voor speciale gesprekken. En als ik daarin ben, dan kan ik het verschil ertussen niet meer vatten. En weet u, dan is het moeilijk voor mij om daarna te spreken. En iedereen weet dat in onze genezingscampagnes gewoonlijk broeder Baxter of iemand anders predikt en ik voor de zieken kan bidden. Omdat het enigszins inspannend is. En ik bad daar straks voor enkele mensen. En toen ontmoette ik hier een klein kind dat de dokters, het had iets in de rug, is op de een of andere wijze zo geboren. Toen ik eruit kwam, zag ik het daar in gips. Dat kind zal nooit meer zo kreupel hoeven te zijn. Het zal gezond worden. Zeker is het zo. Dat wil ik zeggen, ik weet dat. Ik ben daar positief over, zie. Dus willen we ons vertrouwen en geloof in God hebben. Ieder van u, en vele van u zijn vreemden voor mij, alle predikers enzovoort. Als ik mij niet vergis, is dit broeder Crees. Klopt dat? Broeder Crees, ik moet me voor u verontschuldigen, omdat ik niet naar die inleiding ben gekomen. Misschien zal ik komen voor een weekendsamenkomst, dat zal net zo goed zijn. Is dat goed? Dat is in Bloomington. Gaat het goed met u? Goed. Enige van deze broeders zijn predikers, veronderstel ik. En bent u een prediker? Ja, meneer, de Heere zegen u. Hoeveel predikers zijn er hier in het gebouw? Laat ons uw hand zien, dat is gewoon fijn. We zijn zo blij u hier te hebben, heel gelukkig. Mogen God u altijd zegenen. Nu, vanavond zullen wij vroeg ophouden naar sommigen van hen, naar Georgia, Tennessee, New York en overal heen moeten die vanavond wegrijden. Nu, rijd voorzichtig onderweg. Als u slaap krijgt en u wilt geen motel nemen, rijd dan naar de kant van de weg en slaapt tot u, zo doe ik het. Ik rijd gewoon naar de kant en ga slapen. Rijd niet terwijl u slaapt. Bent. Dat is een slechte zaak. En bedenk, niet voor u, maar het is voor de andere knaap waarop u moet letten. Zie? U weet waar u heen gaat. U weet niet waar hij heen gaat. Dus moet u op die knaap letten. Wees er dus zeker van dat u steeds wakker bent om erop te letten. Nu, vanavond wil ik een schriftgedeelte lezen dat gevonden wordt in het Evangelie van Johannes. Nu, deze schriftgedeelte die wij lezen en waarnaar we verwijzen, moet ons een basis geven voor wat wij proberen te zeggen. En altijd ben ik, zover ik mij kan herinneren, nooit 1 keer naar de preekstoel gekomen om te proberen iets te zeggen, alleen maar om wat te zeggen. Ik probeer altijd te wachten, te waken, te studeren, te bidden, totdat ik voel dat ik iets heb dat de mensen zou helpen. Als ik geen hulp kan zijn, heb ik geen behoefte om hier te staan, zie. Het is om te proberen te helpen. En nu vanavond is natuurlijk het grootste gedeelte van onze scharen van deze morgen vertrokken. En vele van hen moesten naar huis gaan. Maar ik vertelde u dat als u tot vanavond zou blijven, wij zouden proberen om slechts een bespreking van ongeveer 45 minuten te houden over iets waarvan ik hoop dat het ons zou helpen. En we gaan dit nu baseren op Johannes, het 16e hoofdstuk. En laten we beginnen ongeveer bij het 7e vers van hoofdstuk 16 en doorlezen tot en met het 15e vers. Doch, ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Nu in dit 13e vers, maar als de geest der waarheid is gekomen, zal hij u in al de waarheid leiden. Als de geest der waarheid is gekomen is, zal hij u in al de waarheid leiden. Wat is de waarheid? Het woord. Want wat hij zal spreken, zal hij niet van zichzelf spreken, maar wat hij hoort, zal hij spreken. Wat hij hoort, zal hij spreken. Met andere woorden, hij zal degene zijn die de zaak zal openbaren. Zie? En in het 4e hoofdstuk van de Hebreeënbrief zegt de Bijbel, het woord van God is scherper, krachtiger dan een tweesnijdend scherp zwaard, een oordeler van de gedachten en overleggingen van het hart. Zie? Wat hij hoort, zal hij spreken. En hij zal u de toekomende dingen verkondigen. Zie, wat gaat dat doen? Wie gaat dat doen? De Heilige Geest. Die zal komen in de naam van de Heer Jezus. En ik zou graag de volgende weinige minuten willen nemen om uw aandacht te vragen voor het woord gids. Een gids. Weet u, ik heb aardig wat ervaring in de bossen gehad. Een gids is iemand die u rondleidt. U moet een gids hebben als u niet weet waar u heen gaat. En daar ik bekend ben met het jagen en de wereld rond ben geweest, heb ik de gelegenheid gehad om gidsen te ontmoeten. En ik ben zelf een gids in Colorado. Omdat ik het land ken, van het veefokken enzovoort, kan ik in Colorado gids zijn. Nu, een gids moet de weg kennen. Hij moet weten waar hij heen gaat en wat hij doet en hoe hij onderweg voor u moet zorgen. Hij moet erop toezien dat u niet verdwaalt. Een gids is een uitgekozen man. De staat kiest deze man uit als hij een gids is. En nu, als je een reis maakt naar de wildernis, waar je misschien niet gewend bent om heen te gaan, is het geen goede zaak voor je om zonder een gids te gaan. Eerlijk gezegd, naar sommige plaatsen kunt u zelfs niet zonder gids gaan, bijvoorbeeld in Canada. De gids moet uw vergunning tekenen voor de jachtopziener. Hij moet er zelf voor tekenen en hij is verantwoordelijk voor u. Als er iets met u gebeurt, is het zijn verantwoordelijkheid. Hij moet voor u zorgen. Hij moet erop toezien dat u niet verdwaalt. Hij moet er zeker van zijn dat hij u niet ergens heen zendt waarvan u de terugweg niet weet. En als u verdwaalt, moet hij het land zo goed kennen dat hij u gewoon elk ogenblik kan oppakken. Hij moet al deze dingen weten, anders kan hij geen gids zijn. En kan hij geen vergunning krijgen om een gids te zijn. Voor deze dingen moet je soms een afspraak maken, van tevoren opbellen en schikkingen treffen, reserveringen maken om meegenomen te worden. En als uw Soms is hij volledig bezet. En kan hij u niet meenemen en moet u het een poosje uitstellen. Bij de aardse gids. U behoeft dat nooit te doen bij Gods gids. Hij is altijd gereed, altijd klaar. Nu. Als u deze voorbereidingen niet hebt getroffen en u stelt zich voor een reis naar de wildernis te maken waar u tevoren niet geweest bent, zou u kunnen verdwalen en omkomen. Als de wildernis niet te dicht is, hebt u ongeveer 1% kans om eruit te komen, om er zelf uit te komen. Maar als het een erg gevaarlijke wildernis is, afgelegen, hebt u geen kans om eruit te komen. Het is onmogelijk, omdat u zich ontdekt een dode cirkel te lopen. En dan bent u verloren, is het met u gedaan. Nu, en u zult omkomen als u geen gids hebt die het land kent en weet hoe terug te komen. Velen van u zijn bekend met het artikel dat u verleden jaar gelezen hebt over die padvinders in Tucson, Arizona. Toch waren zij geoefend om te weten hoe zij voor zichzelf moesten zorgen. Ze waren padvinders. En ze waren niet slechts pas beginnende padvinders, ze waren volledig geoefende padvinders. En ze maakten een tocht in de bergen. En er kwam een sneeuwstorm. De natuur veranderde van omstandigheid. En waarom zij verdwaald raakten en alle omkwamen, is omdat zij... Er kwam een verandering in de gewone gang van zaken en ze wisten niet hoe ze eruit moesten komen, zie. En ik ben vergeten hoeveel jongens er omkwamen in de bergen, hoewel ze helikopters hadden en het leger daar en de nationale gardetroepen en vrijwillige hulp en alles hadden, maar ze waren verdwaald en niemand wist waar ze zich bevonden en ze konden niet voor zichzelf zorgen. Ze kwamen alle om in de sneeuw, omdat zij niet wisten of zij naar het oosten, het noorden of het westen of het zuiden gingen, of ze naar boven of naar beneden gingen, of hoe het was, alles zag er hetzelfde uit. Nu een gids weet waar hij zich bevindt, ongeacht het weer. Hij is daarvoor toegerust. Hij weet wat hij doet. Hij is met alles vertrouwd. Hij weet hoe alles eruit ziet, zodat hij in de duisternis kan zijn en hij toch een zeker ding kan voelen. Bijvoorbeeld, hier is een oud trucje voor een gids. U weet dat als je de sterren kunt zien, iedereen kan vertellen welke richting je gaat. Als je let op de sterren. En je wilt altijd letten op die ene ware ster. Er is maar één ware ster en dat is de Poolster. Zie? Er is er maar één die op dezelfde plaats staat. Dat vertegenwoordigt Christus. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Anderen mogen wegzwerven, maar hij blijft dezelfde. Kerken mogen u wegtrekken maar naar deze richting, of sommigen u wegtrekken naar die richting, maar hij niet. Hij is altijd dezelfde. Wel nu, als u deze Poolster niet kunt zien, en het is bewolkt, als u dan oplet, als het overdag is, en u bent verdwaald, let u dan op de bomen. De boom is altijd bemost aan de noordzijde van de boom, omdat de zuidzijde van de boom meer zon krijgt dan de noordzijde. Maar wat te doen als het donker is en u kunt het bos niet zien? Als u uw ogen zult sluiten en niet probeert iets te denken, sluit uw ogen en pak een boom met een gladde schors. Sla uw handen zo om de boom heen totdat uw vingers elkaar ontmoeten en begin dan heel langzaam om die boom heen te bewegen. En als u bij een plaats komt waar de schors werkelijk dik is, gescheurd, is dat de noordzijde, de winden. En u kunt vertellen welke weg u gaat, noord of zuid. En die weg, er zijn vele dingen. Maar er zijn gidsen nodig om te weten hoe die dingen te doen. Een gewoon mens die daarboven komt zegt, ik voel er geen verschil in. Zie, je moet daarin getraind zijn als gids. En deze jongens waren ongetwijfeld fijne padvinders. Ze konden misschien knopen leggen, misschien konden ze vuur maken met stenen enzovoort. Maar om daaruit de weg te kennen, daar komt het op aan. Zij wisten de weg er niet uit. Dus daarom kwamen ze alle om, omdat zij geen gids met zich meegenomen hadden. Twee jaar geleden in Colorado, een onbedachtzame vader de bergen in. Hij had een kleine jongen van ongeveer 6 of 7 jaar oud en nam hem mee op zijn eerste hertenjacht. Dus ging zij hoog de berg op en de kleine jongen zei tegen zijn vader, ik word moe, kom op mijn rug, we zijn nog niet hoog genoeg. de herten weiden hoog. Verder en verder ging de man, totdat hij wist het niet, omdat hij een stadsmens was. Hij wist er niets van hoe hij jagen moest of waar te gaan. Iedereen die iets weet over de wildernis, weet dat herten niet zo in de hoogte verblijven. Ze gaan niet zo hoog, geiten blijven daar, herten niet. Ze zijn beneden waar ze zich kunnen voeden, ze moeten daar zijn waar iets te eten is. Deze man dacht echter, als ik daar ergens boven in de rotsen ben, zal ik een grote bok vinden. Hij had er een afbeelding van gezien van enkele die op een rots stonden en hij dacht, dat is waar we hem vinden. Besteed geen aandacht aan wat de tijdschriften schrijven. My, u zult een nachtmerrie beleven. Er is maar één ding om te doen, dat is een gids nemen, zodat u weet waar u zich bevindt. En die vader, plotseling begon het daar te regenen, een van die snel opkomende regens. En de man had te laat gejaagd totdat het donker werd en hij kon zijn weg niet terugvinden. En dan komen de winden over de top van de bergen en hij zelf liep snel. Dat is, je moet weten hoe je moet overleven als je onaangenaam verrast wordt. En er is nog iets om te weten hoe je moet overleven. Ik ben in bomen geklommen en liet me weer naar beneden glijden. Zo op en neer om in leven te blijven. Ik heb sneeuw genomen terwijl er 1,20 meter lag aan elke kant. Brak een stomp af en legde er neer. Ik had zo'n honger dat ik het nauwelijks uit kon houden. En ik brak deze oude stompen af en stak ze aan. Liet ze heet worden om de sneeuw weg te laten smelten. En dan ongeveer 1 uur 's morgens, 2 uur, trok ik de stompen weg en ging op die warme grond liggen om in leven te blijven. U moet weten hoe u deze dingen moet doen. En deze man wist niet wat hij deed. Hij had niemand bij zich om hem de weg te wijzen. En hij hield zijn eigen kleine zoon tegen zijn boezem. Totdat hij hem voelde afkoelen en sterven. Ondoordacht. Als hij maar een gids met zich had meegenomen, zou hij hem regelrecht de berg hebben afgebracht. Ongeacht hoe laat het was, zie. Maar hij wachtte tot het donker werd. En toen kon hij zijn weg rondom niet zien. Dat is het probleem met de christenen vandaag. Ze wachten tot de duisternis hen overvalt. Dan zult u ontdekken dat u achtergelaten bent zonder de gids. De gids. Wel, zag u ooit een mens die verdwaald was? Heeft iemand ooit de ervaring gehad van een verdwaald mens terecht te brengen? Het is het jammerlijkste wat u ooit hebt gezien. Als een mens verdwaald is, wordt hij wild. Hij weet niet wat hij doet. We vonden een man daarbuiten, een jongen, en hij was verdwaald in de bossen. En men dacht dat hij was een veefokker, maar hij was in de verkeerde landstreek en hij raakte verdwaald, terwijl hij in cirkels draaide. Toen ze hem 3 dagen later vonden, rende hij als een wilde man. Luidkeels schreeuwen, zijn lippen waren helemaal opgegeten. En hij had zijn geweer weggegooid en wist niet meer wat hij moest doen. Toen ze moesten hem vangen en binden. Toen zijn eigen broer naar hem toe kwam, vocht hij met hem als een dier. En probeerde hem te bijten. Hij wist niet meer waar hij was. Waarom? Hij was verdwaald. En als een man verdwaald is, is hij in een staat van verwildering. En hij weet niet dat hij in die toestand is. Omdat zijn verdwaalde toestand hem in deze koorts brengt en hij weet niet meer waar hij aan toe is en hoe hij zich gedraagt. Zo is het als een mens weggedwaald is van God. Hij zal dingen doen die hij normaal niet zou doen. Hij zal dingen doen die boven de gedachten van de menselijk wezen zijn. Een mens weggedwaald van God. Een kerk weggedwaald van God. Een kerk die bij God vandaan gegaan is. Die wegging van de beginselen van Gods Bijbel. Zal soms dingen doen die je niet zou verwachten te vinden in een kerk van de levende God. Ze zullen hun geld inzamelen door bingo spelen, loterij spelen, gokken, alles wat ze maar kunnen doen. Ze zullen alles onderwijzen, alles goed vinden. Mensen met een schouderklopje geven die grote betalers in de kerk zijn enzovoort. En alles van hen goed vinden. Zo is het. Ze plaatsen diakenen in het bestuur die 4 of 5 keer getrouwd zijn. Alleen maar om zich te redden, om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Er is maar 1 eindje wat u aan elkaar moet knopen. Dat is uw verplichting tegenover God. Sta en vertel de waarheid. Verdwaald, verloren. Een verdwaald mens in een verwilderde toestand is een krankzinnige. De gids heeft begrip hoe te gaan en wat te doen. God heeft altijd een gids naar zijn volk gezonden. God heeft nooit gefaald. Hij zendt een gids. Maar u moet die gids accepteren. U moet het geloven. U moet de weg gaan die hij zegt. Amen. Als u in de wildernis komt en uw gids zegt, we gaan deze weg, en toch vindt u dat die weg moet gaan, bent u op weg om verdwaald te raken. Dan als u, God zendt onze gids om ons te leiden. Wij moeten die gids volgen. Het doet er niet toe wat wij denken, wat redelijk lijkt en wat belachelijk lijkt. Wij zijn niet in staat om dat uit elkaar te houden. Alleen de gids kan dat. In het Oude Testament zond God profeten. Zij waren gidsen, omdat het woord des Heren tot de profeet kwam. Ze waren gidsen. Zij onderwezen het volk, zoals wij het gisteravond hadden over Jesaja en Uzzia. Zij werden onderwezen en zij onderrichtten het volk en leidden hen. En nu heeft God altijd zijn gidsen gezonden. Hij is nooit zonder een gids geweest. Door alle eeuwen heen, God had altijd iemand die hem vertegenwoordigde op deze aarde. In alle tijdperken. Soms raken zij de gids kwijt, het spoorbijster, zoals ze dat noemen. Herinnert u zich niet, toen Jezus hier op aarde was, dat Jezus tegen de fariseeërs zei, jullie blinde gidsen, blind voor geestelijke dingen, zie. Nu, zij werden verondersteld gidsen te zijn. Gidsen voor het volk, de mensen tot verlossing leidend. Maar Jezus zei, jullie zijn blind. En hij zei, laat hen gaan. Want als de blinde leidt, zullen ze niet beide in de gracht vallen? Blinde gidsen. Oh, wat is de wereld daarmee verontreinigd? Met dat blinde lijden. Hij wil niet dat u vertrouwt op uw eigen begrip. God wil niet dat u steunt op uw eigen verstand, of op uw gedachten, of op enige door mensen gemaakte gedachten. God zendt een gids en God wil dat u gedenkt dat dat zijn aangestelde gids is. En wij moeten hem gedenken. Hier staat dat Jezus zei, ik zal u niet verlaten, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. En deze trooster, als hij zou komen, zou ons in alle waarheid leiden. En het woord van God is de waarheid. En het woord is Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dan, als wij de werkelijke ware gids, de Heilige Geest, volgen, zou hij ons vertellen wat hij gezien had, wat hij gehoord had, en hij zou ons de toekomende dingen verkondigen. Amen. Daar bent u. Hij gaat u de komende dingen laten zien. En als de kerken vandaag dat verwerpen, hoe kunnen wij dan ooit verwachten naar de hemel te gaan? Terwijl de Heilige Geest ons tot gids gezonden werd, nemen wij de een of andere kardinaal, de een of andere bisschop, de een of andere opziener, of een dergelijk iemand om ons te leiden, terwijl de Heilige Geest gegeven werd om ons te leiden. En de Heilige Geest spreekt altijd van het woord. Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar u kunt u nu niet dragen, maar als hij komt, zal hij u er naartoe leiden. Dat is de reden van het komen van de zegels. Bij het beëindigen van het zevende zegel zou het geheimenis van God beëindigd zijn. Te weten wie God is, wat hij is, hoe hij leeft, zijn natuur, zijn wezen. U wordt verondersteld tegen die tijd helemaal hierboven te zijn. Zie, om ons te brengen tot de volledige gestalte van zonen en dochters van God. Een gemeente die gewassen is in het bloed van Christus, die gekocht is zonder geld, waarvoor betaald is door het bloed van Jezus Christus. Nu, hier zijn wij, een gids. En hij is Gods voorziene gids. Nu, wij gaan door een woestijn. En we zijn ergens heen op weg. En we kunnen het niet stellen zonder deze gids. En laat iemand het wagen te proberen hem door een andere gids te vervangen. Als u dat doet, zal deze u van de weg afbrengen. Deze gids kent de weg. Hij kent elke centimeter van de weg. Hij kent elke gedachte die in uw hart is. Hij kent iedereen die hier is. Hij weet wie u bent en wat u hebt gedaan en weet alles over u. Hij is Gods gids. De Heilige Geest. En zal dingen aan u openbaren. En zal u dingen vertellen die hij gehoord heeft. Hij kan uw woorden regelrecht herhalen en zeggen wat u gezegd hebt. Amen. Hij zal u vertellen wat u geweest bent, wat u bent, waar u heen gaat. Een gids. De juiste gids. En hij zal u leiden in alle waarheid en zijn woord is de waarheid. Nu, de Heilige Geest zal u nooit amen laten zeggen op de een of andere door mensen gemaakte geloofsbelijdenis. Hij zal alleen het woord van God bekrachtigen met amen, omdat het zo is. De Heilige Geest zal u niet op enige andere wijze leiden. Nu is het vreemde dat wij alle, al onze grote denominaties en zo, beweerden door de Heilige Geest geleid te worden. En toch is er zoveel verschil in dit alles als de dag van de nacht verschilt. Maar toen Paulus, die kleine fariseer, die de Heilige Geest ontving toen Ananias hem doopte, naar Arabië ging en daar gedurende 3 jaar studeerde en terugkwam, hij raadpleegde nooit de gemeente omtrent iets gedurende 14 jaar. En toen hij kwam en Petrus ontmoette, het hoofd van de gemeente te Jeruzalem, waren zij het helemaal eens over de leer. Waarom? Dezelfde Heilige Geest. Waar Petrus doopte in de naam van Jezus Christus, deed Paulus hetzelfde, zonder dat iemand het hem vertelde. Waar Petrus de doop van de Heilige Geest leerde, en heiliging enzovoort, deed Paulus hetzelfde, zonder de gemeente te raadplegen, omdat het dezelfde gids was. Dan, hoe kunnen wij het vandaag zijn als mensen deze waarheden ontkennen? Waar Petrus leerde wat hij deed over de wijze waarop de gemeente in orde gezet moest worden, had Paulus dezelfde leer, omdat zij dezelfde gids hadden. De gids leidt niet de een op deze wijze en de ander op die wijze, en zendt niet de een naar het oosten en de andere naar het westen. Hij zal u tezamenhouden. En als we alleen maar de Heilige Geest ons laten tezamenhouden, zullen we één zijn. Als wij ons alleen maar niet door de duivel laten wegtrekken op de verkeerde weg, zullen wij één van hart, één van gemoed en één van zin zijn door één geest. De Heilige Geest, de gids van God, die ons in alle waarheid zal leiden. Zo is het. Maar u moet uw gids volgen, jazeker. Kijk naar Nicodemus. Hij had een gids nodig, hoewel hij toch een knap man was. Hij was een leraar, ongeveer 80 jaar oud. Hij was van de Farizeeërs of van het Sanhedrin, de raad, vereniging van predikers. Hij was een van hun grootste mannen, een leraar in Israël, een meester erin. Denk u in, een meesterleraar. Ja, hij kende de wetten. Maar als het kwam tot wederom geboren worden, had hij een gids nodig. Hij hongerde ernaar. Hij wist dat er iets anders moest zijn. Zijn uitdrukking aan Christus die nacht bewees het. Het bewees ook dit, het gevoel van de rest van hen. Maar niemand van hen had de moed die hij had. Er was niemand van hen die daar kon komen doen wat hij deed. Weet u, de mensen veroordelen Nicodemus omdat hij in de nacht kwam. Maar hij was daar toch maar. Hij kwam daar aan. Ik weet dat sommige mensen er zelfs niet aan zouden beginnen. Nog bij nacht. Maar hij kwam daar en hij had een gids nodig. En hij zei, meester, wij van het Sanhedrin, wij weten dat u een leraar bent van God gekomen. Waarom wist hij het? Hij was betuigd. Zie, hij wilde weten wat deze nieuwe geboorte betekende. En hij ging regelrecht naar de juiste, omdat God betuigd had dat dit zijn gids was. Jezus. Zie wat hij zei. Meester, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Omdat niemand die dingen kan doen die u doet, tenzij God met hem is. Het was daar een bevestiging dat er binnenin hem een levende God was. Wat hij getuigde. Niet ik doe de werken, het is mijn Vader die in mij woont. Waarlijk, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen. Maar wat hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon evenzo. De Vader werkt en ik werk tot nu toe. Met andere woorden, God toonde hem wat hij moest doen. En hij ging heen en voerde het precies zo uit. Hij deed niets tenzij God het hem vertelde te doen. Amen. Dat zijn ronduit de feiten. Ervan. Als wij alleen maar zouden bewegen en wachten totdat de geest ons dreef om het te doen, dat is het. En dan zo volledig verloren te zijn in Christus, dat hij u niet behoeft voor te duwen, zoals mij, maar dat hij u bij het eerste knikje van zijn hoofd gereed bent en niets u zal weerhouden, omdat u weet dat het de wil van God is. Hij had een gids nodig. En hij was een betuigde gids. Hij kon geleid worden door deze gids, omdat hij wist dat deze gids door God geïnspireerd werd. Hij wist dat de overleveringen die hij had gediend, misschien door de Farizeeërs, Sadduceërs en wat al meer, dat hij die geloofsbelijdenissen steeds maar gediend had en niets had zien gebeuren. Maar hier komt een man op het toneel die zegt dat hij de beloofde Messias van de Bijbel is. Dan keert hij zich om en doet de echte werken van God. Jezus zei, als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als u mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, want zij getuigen van mij. Het was dan ook geen wonder dat Nicodemus kon zeggen: Meester, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want geen mens kan die dingen doen die gij doet als God niet met hem is. Zie, hij had een gids nodig. Ofschoon hij een meester van de zaak was, hij was een meester van zijn kerk. Hij had waardigheid en hij had een vooraanstaande plaats. Hij was een groot man. Ongetwijfeld werd hij door alle mensen in het hele land gerespecteerd, maar toen het aankwam op de wedergeboorte had hij een gids nodig. Zo ook wij. Ja, wij hadden een gids nodig. Cornelius, hij was een groot man, een eerbaar man. Hij bouwde kerken, hij respecteerde de Joden, omdat hij wist dat hun godsdienst juist was. En hij gaf aalmoezen en hij bad elke dag. Maar toen de Heilige Geest kwam, iets was aan de gemeente toegevoegd, had hij een gids nodig. God zond hem de Heilige Geest. Hij zond hem in de persoon van Petrus. Maar terwijl Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen. God gebruikte de gids door Petrus. Hij gebruikte hem omdat hij Cornelius leidde naar de rechte weg. En terwijl hij nog sprak, viel de Heilige Geest op die heidenen. Toen zei hij, kan iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden? Zie, nog steeds spreekt de gids. Niet Petrus, omdat dat voor hem een groep heidenen was, onrein, vuil. En hij wilde zelfs niet gaan. Maar de gids zei, ik zend u. U doet dingen waarvan u niet denkt dat u ze zou doen. Als de gids volledige controle krijgt, als u hem u laat leiden. Oh, hoe wonderbaar is het om door de Heilige Geest geleid te worden. Hij is de gids. Goed. Hij sprak tot Petrus en vertelde hem wat hij moest doen. Toen zij dan alle de Heilige Geest hadden ontvangen, zei hij, wij kunnen het water niet weren, aangezien deze de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals wij in het begin. En zij doopte hen in de naam van de Heer Jezus. Nu, wie leidde hem om dat te doen? Een gids die in hem was. Had Jezus hun niet verteld, bedenk niet van tevoren wat gij zeggen zult, omdat u het niet bent die spreekt, het is de Vader die in u woont. Hij spreekt. Zie, amen. De kamerling kwam af van Jeruzalem. En God had toentertijd een gids in de wereld, de Heilige Geest. En hij had daar een man die gevuld was met deze gids. Hij was zelfs geen prediker, hij was iets als een diaken. En hij was daar bezig de zieken te genezen en de duivels uit te werpen en was de oorzaak van een grote beweging. Grote vreugde was er in de stad. Hij had honderden mensen rondom zich verzameld en de gids zei, dat is ver genoeg, laten we deze weg teruggaan. Hij discussieerde niet met zijn gids. Betwist nooit het woord van uw gids, volg hem. Als u het niet doet, raakt u verdwaald. En bedenk, als u hem verlaat, staat u op uzelf. Dus willen wij dicht bij de gids blijven. Dus onderweg zei hij, verlaat deze groep nu, Filippus, en ga naar de woestijn waar niemand is. Maar ik zend u daarheen en daar zal iemand zijn, als ik u daar breng. Hier komt een eenzame kamerling aan, die een groot man was voor de koningin daar in Ethiopië. En zo kwam hij eraan terwijl hij het boek Jesaja las. En de gids zei, voeg u bij die wagen. En hij zei, verstaat gij wat gij leest? Hij zei, hoe kan ik het begrijpen als er niet iemand is om mij erin te leiden? Oh my. Maar Filippus had de gids. Amen. En hij begon van diezelfde schriftplaats en predikte hem Christus. Amen. Gids. Hij vertelde hem niet de een of andere geloofsbelijdenis, hij vertelde hem over de gids, Christus. En hij doopte hem daar buiten in het een of andere water. Zeker was het zo. Oh, wat hou ik daarvan. Toen Israël Egypte verliet voor het beloofde land in Exodus 13, 21, wist God dat zij die weg nooit tevoren gereisd hadden. Het was maar 65 kilometer. Maar toch hadden zij iets nodig om met hen mee te gaan. Ze zouden anders de weg kwijtraken, dus zond God hun een gids. Exodus 13, 21, waar zoiets staat als, ik zend mijn engel voor u, de vuurkolom, om u op de weg te bewaren. Om hen te leiden naar dit beloofde land. En de kinderen Israëls volgden die gids. De vuurkolom des nachts, de wolk desdaags. En als deze stilhield, hielden zij stil. Als deze verder trok, trokken zij verder. En toen hij hen dicht bij het beloofde land, bracht en zij niet geschikt waren om over te steken, leidde hij hen weer terug in de woestijn. Hij wilde niet met hen meegaan. En dat is er aan de hand met de kerk vandaag. Het is ongetwijfeld alleen maar de langmoedigheid van God vandaag, zoals het was in de dagen van Noach, dat het met de kerk niet afgelopen zou zijn als ze zich maar gecorrigeerd hadden en in orde geplaatst. Maar hij moet ons steeds maar rondleiden. Toen Israël juichte bij het zien van de dode soldaten van Egypte, de verdronken paarden, farao's strijdwagens ondersteboven gekeerd. Zij hadden de overwinning. Mozes was in de geest en zong in de geest. Mirjam danste in de geest. En de dochters van Israël liepen juichend en dansend heen en weer langs de oever. Ze waren slechts een paar dagen van de melk en honing af. Ze wisten echter niet dat het nog 40 jaar zou duren, omdat ze tegen God en de gids begonnen te murmureren. En wij bevinden ons op dezelfde weg. Hierna ga ik naar Shreveport. En de Heilige Geest viel op dankdag, 50 jaar geleden, in Louisiana, op dankdag. Wat is de gemeente sedert die tijd gevallen? Beseft u dat de Rooms-Katholieke Kerk in haar begin de Pinkstergemeente was? Dat is de waarheid. Zo is het. Het was een Pinkstergemeente, maar de stijve hoogwaardigheidsbekleders begonnen binnen te komen en veranderden de schriften van God in hun tradities. Voegden er dogma's aan toe, enzovoort. En zie wat ze nu hebben. In één spatje van de schrift. Ze vervingen iets door iets anders, een stuk brood door de Heilige Geest. Ze vervingen sprenkelen door onderdompelen. Ze vervingen Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van de Heer Jezus Christus. Ze vervingen al deze grote godspraken die voor ons neergelegd werden. En ze zijn ver, ver weg. Heel ver weg van de schriftuurlijke leer. En Pinksteren viel in Louisiana 50 jaar geleden. En als het nog 200 jaar stand houdt, zal het verder weg zijn dan de katholieke kerk. Als het weg blijft vallen op de wijze dat het deze afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Omdat ze er gewoon steeds voortdurend maar aan toevoegen. De ouderwetse predikers zijn weg. Je hoort nooit meer over straatsamenkomsten. Alles wat we hebben is een groep waar Hollywood aan toegevoegd is. Vrouwen met afgeknipte haren, de shorts dragen, opgeschilderd zijn en al het andere en zichzelf christenen noemen. De een of andere kleine Ricky met een gitaar die de zaal op en neer rent en vrouwen met een jurk aan die zo strak zit als een, net als een afgestroopte knakworst, met het velletje bijna aan de buitenkant, rondschuddend op het podium op en neer rennend, dansend met oorbellen aan hun oren hangend. En een van deze nieuwe Lady of the Land haarkapsels, Jacqueline Kennedy, en dan zichzelf christendom noemend. Wat wij nodig hebben is een ouderwetse, door God gezonde, brandende godsdienst die de wereldsgezindheid uit de gemeente brandt. En we moeten terugkomen naar de Heilige Geest en vuur. Terug naar de zaak die de droesem uitbrandt, de ouderwetse prediking terugbrengt, de hemel hoog en de hel heet maakt en een rechte lijn trekt. Dat soort prediking hebben wij nodig. Maar als u dat vandaag doet, zal de gemeente u eruit stemmen. Soms worden goede predikers door hun samenkomst op een dwaalspoor gebracht. Daarom heb ik geen denominatie. Ik heb één hoofdkwartier dat van de hemel is. Waarheen hij u ook zendt, zal ik gaan. Wat hij u ook zegt, zeg ik. Wij willen geen denominatie. Als deze gemeente ooit over een denominatie spreekt, bent u op dat moment uw herder kwijt. Ik zou daar niet rond willen hangen, geen 5 minuten. Elke gemeente die ooit een denominatie werd, ging weg, verkwijnen en noem er één die dat niet deed en noem er één die op die weg opstond. De Heilige Geest wordt gezonden om de gemeente te leiden, niet een of andere groep mensen. De Heilige Geest is een en al wijsheid. De mens wordt stijf en onverschillig. God vertelde hun dat hij hun een gids zou zenden en dat hij hen op de weg zou leiden. En zolang zij die vuurgloem volgden, waren ze in orde. Hij leidde hen naar de poort van het beloofde land. En toen was dat zo ver als hij moest gaan. Herinnert u zich de dag dat Jozua, die grote krijgsman, hun vertelde: heiligt u zelf op de derde dag, gaat de Jordaan hier openen en steken wij over? En nu let op wat hij zegt, ik hou van dat schriftgedeelte, blijf dicht achter de ark. Want gij zijt deze weg tevoren niet gegaan. Wat was de ark? Het woord. Reis nu niet op uw denominationele routes. Blijf recht achter het woord. Omdat u deze weg van tevoren niet gegaan bent. En broeder, als er ooit een tijd was dat de christelijke gemeente zichzelf behoorde te onderzoeken, is het juist nu. En nu op dit moment is deze grote samenkomst in Rome aan de gang, waar vele verschillen geheeld worden. De raad van kerken en al als al deze denominaties een verbond aangaan om het beeld van het beest te vormen, helemaal precies wat de Bijbel zegt, en u weet wat wij vanmorgen zeiden in deze boodschappen, en hier zijn wij, alles precies voor de deur, en de mensen lopen nog steeds achter een geloofsbelijdenis aan, blijf maar liever achter het woord. Het woord zal u aan de overkant brengen, omdat het woord Christus is, en Christus is God, en God is de Heilige Geest. Blijf achter het woord, o beslist. Blijf bij die gids. Blijf er precies achter. Ga er niet voor, blijf er achter. Laat het u leiden en leidt u het niet. U laat het voorgaan. Jozua zei, nu jullie zijn deze weg niet eerder gegaan, jullie weten niets over de weg. Nu, dat is het probleem vandaag. U hebt geen gids nodig om u op de brede weg te leiden. Oh, u kent al de lanen en al het andere. U kent de hele weg tot zonde. Er is geen, oh, u bent daar al een lange tijd geweest. Niemand behoeft u daarover te vertellen. U kent al de sluipwegen. Dat is juist. U weet alles van elke zonde. Niemand hoeft u te vertellen hoe u moet stelen. U weet dat. Niemand hoeft u te vertellen hoe u moet vloeken. U weet dat. Niemand hoeft u te vertellen hoe u deze boze dingen moet doen. U weet dat, omdat het overal op elke boom aangeplakt staat. Maar bedenk, u mensen, die christenen zijt, u bent overgestoken. U bent in een ander land. U bent wederom geboren. U bent in het land, een hemelsland. U bent in het beloofde land. U kunt gaan, u kent de weg hier in de omgeving. Oh my, ja. U weet hoe u een zekere kaart in de handen van de spelers moet vragen. U weet wat de dobbelstenen betekent als hij rolt en dergelijke. Maar als het erop aankomt om de heiligheid en de gerechtigheid en de kracht van God te kennen en hoe de Heilige Geest leidt en wat hij doet, dan kunt u maar beter recht achter het woord de gids blijven, zie? U bent die weg nooit eerder gegaan. Wel, zegt u, ik was een vrij intelligente man. Ik had 2 universiteitsgraden. Vergeet het maar liever. Zeker. Ik heb de Bijbelschool doorlopen. Vergeet het maar liever. Ja, blijf maar liever achter de gids. En laat hem u leiden. Hij kent de weg, u niet. U bent die weg nog niet eerder gegaan. Wel, zegt u, zij wel. Laten wij zien of zij hem wel gegaan zijn. Jezus zei, zij die deze weg gegaan zijn, deze tekenen zullen hem volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken of slangen opnemen of dodelijke dingen drinken. Het zal u niet schaden. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen. De meeste van hen weigeren het, ontkennen het, zeggen dat het zelfs niet geïnspireerd is. Zij volgen de gids niet. Zij volgen een door mensen gemaakte geloofsbelijdenis. U kunt maar beter achter het woord blijven, omdat u deze weg niet gegaan bent. Weet u? Maar u bent wederom geboren en u bent geboren in heiligheid. U bent deze weg niet eerder gegaan. U bent gegaan, als u deze weg gaat, moet u door heiligmaking gaan, omdat het een nieuw land is, een nieuw leven en een nieuw volk. U zult naar de gemeente komen en u hoort iemand opstaan en uitroepen, glorie voor God, halleluja. Wel, u zult zeggen, wel, dat heeft men in mijn kerk nooit gedaan. Ik sta op en ik loop eruit, zie, wees voorzichtig, blijf nu achter het woord, laat de gids u leiden, hij zal u in alle waarheid leiden en deze dingen openbaren waar ik u over gesproken heb, hij zal u dat laten zien, hij zal u de toekomende dingen vertellen, de ware gids, ga niet naar de bisschop, ga naar de gids. Ga naar niemand anders behalve de gids. Hij is degene die gezonden werd om u te leiden. Hij is degene die het zal doen. God heeft voor u in een gids voorzien. Neem Gods voorziene weg. Het probleem vandaag is dat de mensen die naar de gemeente komen slechts een paar minuten blijven zitten als er iets gebeurt dat ze niet gewend zijn. Ik bewonderde een klein vrouwtje uit een koude vormelijke kerk. Ik bad alleen maar voor haar. God zal het vrouwtje genezen. Zij begreep dit niet. Ze wist er niets van. Ze kwam binnen en zei dat ze dit niet kende, maar ik vertelde haar te komen en mij te spreken. Ze was een beetje bang en verlegen. Maar de gids bleef haar vertellen, loop door. Ze kreeg het, dat is het. Zie, het is vanwege de Heilige Geest die ons naar deze dingen leidt. Zie, God heeft een voorziene weg. Hebt u ooit gelet op de wilde ganzen als zij overtrekken en op de eenden die naar het zuiden trekken? Wel, bedenk dat die kleine oude eend ginds ergens op een vijver werd geboren. Hij weet niet wat oost, noord, west of zuid is. Hij weet niets behalve die vijver die daar in de bergen van in Canada gelegen is. Hij was nog nooit bij die vijver vandaan gegaan, maar hij was een geboren leider. Die kleine woerd werd geboren om een leider te zijn en zodra er op zekere avond een geweldige sneeuwbui op de top van de bergen heen komt, wat gebeurt er? Die koude bries giert eroverheen en naar beneden en ik kan me voorstellen dat hij huivert en zegt, mami, wat betekent dit? Zie, hij heeft nog nooit eerder dat koude weer gevoeld. Hij begint om zich heen te kijken. Hij begint op te merken dat bij de kant van de vijver het water begint te bevriezen. Dat er ijs op de vijver komt. Hij weet het niet, maar plotseling, hij werd geboren om een gids te zijn voor die koppel eenden. Hij zal regelrecht uit het midden van de vijver opvliegen als het in hem opkomt. U kunt het noemen wat u wilt. Wij noemen het inspiratie of u kunt het gewoon instinct noemen. Of wat dan ook. Hij zal zich regelrecht uit het midden van die vijver spoeden, zijn kleine snater in de lucht steken en zeggen kwak, 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 kwak. En elke eend in de vijver zal regelrecht naar hem toe komen. Waarom? Zij kennen hun leider. Aan de wijze waarop hij snatert. Amen. Als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie kan zichzelf dan voor de strijd klaarmaken? Juist. Wie kan zich toebereiden voor de strijd als de bazuin een onzeker geluid geeft? Nou, als die kleine eend een onduidelijk snater geeft, wie gaat zich dan voorbereiden voor de trek? Die kleine oude eend zal zijn kleine snavel daar omhoog steken. Kwak, 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 kwak. En elke eend zal naar hem toe komen. Kwak, 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 kwak. Hier zijn ze. Wat hebben ze een jubelfeest daar midden in die vijver, gewoon zich steeds weer omdraaiend. Na een poosje voelt hij in zich opkomen dat hij moet vertrekken. Hij zal zijn vleugels uitslaan en bij die vijver vandaan vliegen, de lucht ingaan. En 4 of 5 keer ronddraaien en hij zal net zo regelrecht naar Louisiana gaan als hij maar kan, gevolgd door alle eenden. Kwak, kwak. En daar komt hij. Kwak, kwak, hier komt hij. Waarom? Hij is een gids. Amen. Eenden kennen hun gids, de gemeente niet. Ja, hij weet wat hij moet doen. Kijk naar die oude ganzen, regelrecht uit Alaska. Nu, er is altijd een oude mannetjesgans die hen leidt. En die ganzen moeten die gent echt goed beschouwen. Ze moeten weten waarover die gent spreekt. Hebt u dat ongeveer 4 jaar geleden in dit tijdschrift Luke gelezen? Dat een oude gent op een keer niet wist wat hij deed en een troep ganzen helemaal naar Engeland leidde? Zo is het. Ze waren nooit eerder in Engeland geweest. Waarom? Ze hebben nooit op hun leider gelet. Die oude gent wist niet waar hij heen ging. En nu zijn ze daar en ze kunnen niet meer terugkomen. Dat is er vandaag aan de hand met heel wat van deze ganzen. Ze zwermen nog steeds. Men zegt dat de tijdschrift Luke schreef dat deze ganzen zwermen en rondvliegen boven Engeland, maar ze weten niet hoe ze terug moeten komen. Zo is het gesteld met sommige van de ganzen die ik ken. Je hebt een zwerm en een grote opwekkingssamenkomst waarbij de een of andere opwekkingsprediker langskomt en een poosje predikt, maar je weet niet waar je terechtkomt, steeds maar rondzwermend, omdat u de een of andere gent hebt die u wegleidt naar een denominationele braspartij, maar niet terug naar het woord van God. Terug naar de doop van de Heilige Geest. En dan vragen zij zich af waarom we geen opwekking hebben in onze dagen. Zie? U moet dat zekere geluid hebben. Dat geluid is de evangeliebazuin die het evangelie uitblaast. Elk woord van God. Geen geloofsbelijdenis, geen denominatie, maar de Bijbel. De Heilige Geest. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Zie? En dan gaan zij de weg af. Ze zeiden dat eens een oude gent de oorzaak was dat een koppel gedood werd, omdat hij probeerde hen in de duisternis te laten vliegen en zelf niet wist waar hij ging. En ze vlogen alle tegen de bergen en sommige van hen vielen uit elkaar en barsten open. Zeker. Ze moeten hun zeker geluid kennen. Als die kleine oude eend het zekere geluid heeft en iedereen het kent, hebben zij een klein jubelfeest samenkomst en dan gaan ze op weg naar het zuiden. Waarom gaan ze daarheen? Omdat het dan niet koud is. Nu, als God een eend genoeg begrip geeft, zodat hij weet hoe hij de koude moet ontwijken, hoe behoort hij het dan aan de gemeente te hebben gegeven? Als een eend dat door instinct kan doen, wat dan met de Heilige Geest in de gemeente? Het moet ons wegleiden uit oude vormelijkheden en geloofsbelijdenissen en zo naar een heerlijke, wonderbare doop van de Heilige Geest, waarin deugd, kennis, geduld, godzaligheid en de Heilige Geest is. Daarheen zal de echte gids leiden, omdat hij niets dan het evangelie zal uitbezuinen. Alleen het woord van God. Zeker. U hebt een gids nodig. De wijzen, zij wisten niets over God. Ze waren magiewerkers, magiërs. Ze waren daar in het oosten. U weet wat de Bijbel zegt, we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Zij waren van het westen, ze keken naar het oosten en zagen zijn ster. Of keken naar het westen, ze waren in het oosten en wij waren in het oosten en zagen zijn ster in het westen. Zie? Wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En zie, zij waren in het oosten. En toen wij in het oosten waren, zagen wij de ster en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Ik kan mij voorstellen hoe die mannen zich gereed maakten om te gaan. Ik kan me indenken hoe een van hun vrouwen tegen hem zei, zeg, alles is ingepakt, maar waar is je kompas? Hij zei, ik zal deze keer geen kompas gebruiken. Nou, hoe zal je over de bergen komen? Bedenk, zij moesten de Tigrisrivier oversteken en de vlakte doorkruisen. En wel, ze hadden een reis van 2 jaar op kamelen voor zich. Hoe gaan ze het doen? Ze zei, wel, je hebt zelfs geen kompas meegenomen. Hij zei, nee, hoe ga je dan? Ik ga op Gods voorziene weg. De ster ginds zal mij naar die koning leiden. Dat is het. We hebben zijn ster in het oosten gezien en volgden hem de hele weg hier naar het westen om hem te aanbidden. Waar is hij? Ze volgden Gods voorziene weg. Ze werden daar een korte tijd met een stel geloofsbelijdenissen vastgebonden. Ze kwamen in Jeruzalem en begonnen door de straten te lopen. Deze prachtig geklede mensen zeggende, waar is hij? Waar is de koning der Joden geboren? Wel, dat was het hoofdkantoor, dat was Jeruzalem. Zeker behoorden de grote kerken er iets over te weten. Waar is hij? Waar is hij? De geboren koning der Joden. We hebben zijn ster in het oosten gezien. We zijn gekomen om hem te aanbidden. Waar is hij? Wel, ze gingen naar herders zus en zo, en naar hoge priester zo en zo. Geen van hen wist er iets van. Wel, daar is één geboren koning der Joden. Waar is hij? Ze wisten het niet. Maar er was een stel schaapherders daar buiten in de heuvels, die een geweldige tijd hadden. Jazeker, omdat zij op Gods voorziene weg waren gekomen. Dus bleven ze daar in de omgeving en direct zei hij, ik zal u vertellen wat wij moeten doen. We moeten een bestuursvergadering houden. Dus riepen zij het Sanhedrin tezamen en ondervroegen of zij er iets over hoorden. Nee, wij weten er niets van. Dat is vandaag hetzelfde. Ze weten niets over deze gids, deze heilige geest, die geneest, vervult, redt, weerkomt. De gids die ons al deze dingen verteld heeft, die zouden gebeuren. We bevinden ons er hier precies middenin. Een onderscheiding van de gedachten van het hart. Ze weten daar niets over. Ze noemen het gedachtenlezen of zoiets. Ze weten niet wat ze erover moeten zeggen. Dus u ziet dat deze wijze mannen, bedenk toen zij te Jeruzalem binnenkwamen, verdween de ster. En zolang u zoekt naar geloofsbelijdenissen en mannen van een denominatie om u naar God te leiden, zal de hulp van God u verlaten. Maar toen zij daar beu werden en hen verlieten, de geloofsbelijdenissen en denominaties van die Joden verlieten en Jeruzalem uitgingen, toen verscheen de ster hen opnieuw en zij verheugden zich met buitengewoon grote blijdschap. Zij zagen de gids weer. Oh, hoe is het te stuiten op een of andere koude vormelijke kerk en dan terug te komen in een goede die in brand staat om de gids te zien leiden. Wat een verschil is dat. Ja, we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Jozua zei tegen hen, volgen jullie nu de ark, omdat jullie deze weg nooit eerder zijn gegaan. God wilde niet toestaan dat die ark overal heen ging, behalve naar de juiste plaats. Iedereen volgde hem en hij ging regelrecht de Jordaan over. Het is hetzelfde vandaag door de Heilige Geest beslist. Het enige wat we weten of het de Heilige Geest is of niet, we zien de manifestaties ervan, de manifestaties die het woord van God betuigen. Nu, niet lang geleden had een groep broeders bloed en olie, en dat is in orde als zij het op die wijze willen doen. Dat is geen betuiging voor mij. Het gaat om een betuiging van de schrift, zie. Zolang het bevestigt wat God zei, is dat in orde. Dat is de reden dat u de Heilige Geest hebt. U hebt olie in uw hand. Nu, ik kan dat niet ondersteunen, zie. Nee, ik geloof niet dat olie er iets mee te maken heeft. En als dat bloed genezing en verlossing brengt, wat is er dan gebeurd met het bloed van Jezus Christus? Als die olie geneest, hoe zit het dan met zijn striemen, zie? Ik houd ervan dat de gids komt, die u tot de waarheid van het woord brengt. Dan weet u dat u juist bent, gericht bent en dat u gereed bent voor de aftelling. Dat is juist u gereedmakend om weg te vliegen. Jazeker. Ja, waarom? De gids is degene die het werkelijk maakt. Ik heb hier een schriftgedeelte. Ik had deze schriftgedeelte gegeven, maar ik wil deze ene lezen. Het is 2 Petrus, het eerste hoofdstuk, het 21ste vers. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Maar de heilige mensen Gods door de heilige geest gedreven zijnde hebben gesproken. Hoe kwam de profetie? Niet door de wil van de mens. Door denominationele geloofsbelijdenissen. Maar door de wil van God als heilige mannen werden gedreven door de heilige geest. Hij is altijd Gods gids geweest. Dat was de Heilige Geest. Die was in de vuurkolom. Dat was de Heilige Geest. Iedereen weet dat het Christus was. Mozes verliet Egypte achter de smaad van Christus grotere rijkdom dan die van Egypte. Christus was het. Wel, toen zij daar stonden en zeiden, wel, u zegt dat u het bent. Wel, u bent niet ouder dan 50 jaar en zegt dat u Abraham hebt gezien. Hij zei, eer Abraham was, ben ik. Ik ben was degene die Mozes in de vuurkolom in een brandend bos ontmoette. Zeker. Hij was God vlees gemaakt. Geen derde persoon, dezelfde persoon. In een andere bediening. Geen 3 goden, 3 ambten van 1 God. Correct. Goed. Nu, de schrift. Altijd als God voorziet, verschaft hij het beste. Toen God in een weg voorzag om zijn gemeente te verschansen, verschafte hij het beste. Wat hij aan Adam en Eva in de Hof van Eden gaf, was zijn woord. Blijf achter dit woord en jullie zijn veilig. Maar als je er buiten gaat, zult je ten dage dat je daarvan eet sterven. God heeft zijn strategie nooit veranderd. En Satan heeft de zijne nooit veranderd. Zoals hij Adam en Eva te pakken nam, neemt hij hen vandaag te pakken. Hoe? Door te proberen het weg te redeneren. Nu, het is redelijk dat God dat niet zou doen. O, God heeft het gezegd, zei Satan. Maar zeker zou een heilige God dit niet doen. Zeker zal hij het wel. Omdat hij zei dat hij het zou doen. En dat is wat de mensen vandaag zeggen. O, wacht nu. U gelooft toch niet dat als ik naar de kerk ga en ik mijn tiende betaal, dit doe en het andere, God mij uit zal werpen? Tenzij een mens wederom geboren wordt, zal hij zelfs het koninkrijk van God niet begrijpen, zie? Geen verontschuldigingen. Wel, de arme oude man, de arme oude vrouw, zijn goede oude... De enige wijze waarop zij ooit God kunnen zien, is door wederom geboren te worden. Dat is alles. Maakt niet uit hoe klein, hoe oud, hoe jong, wat men heeft gedaan, hoeveel men naar de kerk is gegaan, hoeveel denominaties men kent, hoeveel geloofsbelijdenis men op kan zeggen. Moet wederom geboren worden, of u bent zelfs niet op het fundament om mee te beginnen. Dat is precies juist. Dus u ziet dat u de gids nodig hebt. Hij zal u naar de waarheid leiden, en de waarheid is het woord. Hij zal u leiden, en zo is het altijd geweest. God behoeft nooit iets te veranderen, omdat hij oneindig is en hij weet dat het beste is. Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, hij is alles. Juist, dat God zo is. Dus hij behoeft niet te veranderen. In orde. Hij is een bevestiger van de weg waarop hij u leidt. De Heilige Geest, de gids, is de bevestiger van hetzelfde woord dat hij onderwijst. Nu, Lucas, of Marcus eigenlijk, werd geleid door de gids om te zeggen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben en zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen en met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen opnemen, dodelijks drinken. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen. En de Bijbel zegt dat zij overal heen gingen, geleid door de gids, weet u, het woord predikte met tekenen die daarop volgden. Wat was het? De gids, die betuigde dat dat de waarheid was. Dat was Gods gedragslijn, dat is de wijze waarop het werd vastgelegd, dat is zijn programma. Hij kan het niet veranderen, omdat hij oneindig is. Amen. Hij kan er niet van veranderen, hij is God. Ik kan veranderen, ik ben een mens. U kunt veranderen, u bent een man of vrouw. Maar God kan niet veranderen. Ik ben eindig. Ik kan fouten maken en dingen verkeerd zeggen, dat kunnen we alle. Maar God kan het niet. En God, zijn eerste beslissing is volmaakt. De wijze waarop God op het toneel handelt, is de wijze waarop hij elke keer moet handelen. Als hij op het toneel geroepen wordt om een zondaar te redden, redt hij hem op grond van één ding. Volgende keer dat een zondaar komt, moet hij op dezelfde wijze handelen. Anders handelde hij verkeerd toen hij de eerste keer optrad. Amen. Ik heb hem lief. Ik weet dat het de waarheid is. Ik ben 53 jaar oud en heb het evangelie hier gepredikt gedurende 33,5 jaar en ik heb het nooit zien falen. Ik heb het 7 keer de wereld rond beproefd gezien. Ik heb allerlei godsdiensten en al het andere voor wel 500.000 in één keer en nooit heeft het gefaald. En ik spreek niet uit een of ander boek, ik spreek uit persoonlijke ervaring dat ik weet dat God achter zijn woord staat en het eert. Nu, als u de een of andere belijdenis hebt, kunt u maar beter daarop letten. Maar de Heilige Geest zal het woord van God ondersteunen. In Johannes, het eerste hoofdstuk, het eerste vers, zei hij, hij is het woord. Hij is de gids. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Mai. Petrus werd geleid om in Handelingen 2 vers 38 te zeggen hoe de Heilige Geest te ontvangen. Hij zei, bekeert u in ieder van u. En wordt dan gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde. En dan zal de gids u van daaraf verder brengen. Ja. Dat is wat gedaan moet worden. Ten eerste bekering van uw zonde. Uw ongeloof. Dat u al deze dingen niet geloofd hebt. Bekeren en dan gedoopt worden. En dan zal de gids u van daar af verder brengen. Zie, dat is uw plicht. Het is uw plicht om u te bekeren. Het is uw plicht om gedoopt te worden. Dan is het de plicht van de gids om u daarvan, van daar af aan te nemen en u te leiden naar, van deugd naar kennis, van matigheid naar leidzaamheid, van godzaligheid naar broederlijke liefde en de Heilige Geest verzegelt u. Zie, dan bent u een volledige gestalte van God. Een echte man van God, een echte vrouw van God. Verankerd in Christus. Ik hou daarvan. Dat weg verankerd zijn in Christus. Christus. Hmm. Ja, natuurlijk werd Marcus geleid door de Heilige Geest om Marcus 16 te schrijven. Johannes werd geleid toen hij Openbaring schreef. Hij werd geleid door de gids. Hij werd eveneens door de gids geleid om te zeggen wie er één woord van af zal nemen of er één woord aan toe zal voegen, diens deel zal weggenomen worden uit het boek des levens. Nu, hoe zult u iets vervangen voor het woord van God en toch zeggen dat u geleid wordt door de Heilige Geest? Dat maakt raakskant nog wel, is het niet? Dus het is niet onzin. Hij is heel mijn leven door mijn gids geweest. Hij heeft mij tot leven geleid. Hij was degene die mij tot leven leidde en hij is mijn leven. Zonder hem heb ik geen leven. Zonder hem wil ik niets anders. Hij is geheel mijn al in al. In de uren van mijn moeite staat hij mij bij. Gisteren zegende hij mij. Vandaag deden ze hetzelfde. Wat kan ik verwachten? Hetzelfde voor immer. Prijs zijn naam. Amen. Jazeker, hij belooft het. Hij zal het doen. Hij is mijn leven. Hij is mijn gids. Mijn al in al. Ik heb hem vertrouwd. Ik heb enige moeilijke beproevingen gehad. Ik vertrouw hem waar ik ook ga. En ik wil dat u het ook doet. Als u gaat wassen, uw vrouwen, vertrouw op hem. Als u de stad in gaat, vertrouw op hem. Er was een tijd dat ik dacht dat ik een goede boswachter was. Weet u, ik jaagde zoveel. En ik dacht, ik ben niet van de wijs te brengen. Ik zou niet kunnen verdwalen. Mijn moeder was een half Indiaanse en ik hield ervan. Oh my, ik zou in de bossen niet verdwaald raken. Ik weet waar ik me bevind. En op mijn huwelijksreis bedroog ik mijn vrouw een beetje. Ik vertelde haar, weet je lieveling, het zou een goede zaak voor ons zijn om op de 23e oktober te trouwen. Natuurlijk, de Heere vertelde mij te doen. En ik dacht nu voor een kleine huwelijksreis. Ik spaarde mijn geld op en ik zal haar brengen naar de Niagara watervallen en naar de Adirondack opgaan en wat jagen. Zie, dus ik nam haar en Billy mee. Hij was nog maar een peutertje. En dus moest ik haar meenemen op een huwelijksreis en het was nog maar op een jachttocht, weet u. Ook nog een jachttocht. En ik dacht dat het een goede zaak was om dat te doen. En dus nam ik haar mee naar boven en ik schreef naar meneer Denton. De veefokker, en we gingen de Hurricaneberg op, en ik zei, meneer Denton, ik kom naar u toe. Ik wil met u wat op de beer jagen deze herfst. Hij zei, oké, Billy, kom maar. Dus zei hij, ik zal daar op een bepaalde datum zijn. Wel, mijn vrouw en ik waren daar een dag eerder, met Billy. En dus was de hut op slot, en er was maar een klein afdak daarboven, achterin de bossen. Broer Fred Sotman en ik gingen daar niet lang geleden heen en stonden daar. Ik zag de Heilige Geest daar staan, dat gele licht dat zich rondom bewoog in het bos, en Fred stond daar precies. Hij zei, kom terzijde, ik wil met u spreken. Wees morgen voorzichtig, zei hij, men zet een strik voor u. Hij zei, wees op uw hoede. Is dat juist, broeder Fred? En ik ging en vertelde honderden mensen die avond daar in Vermont. Er is een val voor mij gezet, ik zal het zien. Ik weet niet waar hij zich bevindt, en de eerstvolgende avond, daar kwam het. Daar was het. Hij zei, hier is de val gezet, jazeker. Ja, maar de Heilige Geest leidde mij in wat ik moest doen. En oh my, dat was precies juist. En oh, velen van u weten wat het was. Ik heb geen tijd om het te vertellen. Maar toen ik daar op die tijd op die plaats stond, begon het die dag juist koud te worden. Meneer Denton zou de volgende dag komen opdagen. Ik zei, weet je lieveling, het zou fijn zijn als ik een grote bok mee naar huis kon nemen. Ik zei, wel, we kunnen het doen. Ik moest deze pennies opsparen en we waren pas getrouwd. En ik zei, we zouden ons vlees voor de winter hebben als ik vandaag een jachttochtje zou maken. Ze zei, ga je gang, wel, Billy. Ze zei, nu bedenk dat ik nooit in deze bossen ben geweest. Ze was ongeveer 40 kilometer diep de bergen in, weet je, en ze zei, ik weet hier niets over, en ze zei, wel, nu zult je herinneren dat ik 2 jaar geleden van die drie beren doodde, en dat was precies daar ginds over de top van de berg. Ik zei, nu, ik zal een grote bok schieten, en we zullen de een of andere beer schieten, en dan zullen we vlees genoeg hebben voor de winter. Wel, dat klonk aardig goed, weet je, en we plukten bramen, en hadden onze kolen voor die winter, en Billy verkocht ze dan, en Mida, en ik plukte ze op een avond, nadat ik mijn ronde had gedaan. Dus toen zei ik, wel, ik zal mijn geweer pakken en daarheen gaan. Ik zei, er zijn hier heel wat herten en ik zal er wel één vinden. En ik zei, weet je, dan zal ik hem vast hebben. En ik zei, wel, ik zal zo dadelijk terug zijn, ze zijn in orde. Toen ik vertrok, was het een beetje een laag drukgebied. En elk van die mensen uit New Hampshire en daarboven in New England weet wat het betekent als die mist neerkomt. Of waar, ergens anders ook in de bergen, je weet niet waar je bent. Dat is alles. Je kunt geen hand voor ogen zien. Toen begon ik af te dalen door iets dat op een kleine kloof leek. Ik kwam naar beneden en ging over de kam en ging naar boven. En ik merkte een panter op, zoals u die hier in dit deel van het land noemt. Wat wij in het westen noemen het een puma. Zij daarboven noemen het een bergleeuw. Het is allemaal hetzelfde deel. Het is een puma. Dat is het in werkelijkheid. Dezelfde kat, ongeveer 3 meter lang. Weegt ongeveer 70 of 90 kilo. Hij kruiste mijn weg en ik liet snel mijn geweer van mijn schouder glijden. Maar niet snel genoeg om hem onder schotten te krijgen. Nou, ik sloop verder over de heuvel, jagend achter deze puma. En lette op de bladeren die hij had geraakt. Weet u, ik kon hem horen. Hij had 4 poten. Ik wist dat het geen dier met 2 poten was. Hij had 4 poten. Ik wist dat het geen hert was, omdat een hert stamt. En hij kan heel gemakkelijk zo sluipen, die kat, weet u. En een beer rolt met zijn poten als hij loopt. Dus ik wist dus dat het een puma moest zijn. En hij zat achter een blok hout en ik zag hem niet, tot ik een glimpje van hem opving en weg was hij. En ik lette op de wijze waarop hij de bladeren in beroering had gebracht, weet u. Daar boven op de top van de berg en zo naar beneden. En ik lette niet op die wolk, die steeds maar dichter en dichterbij kwam, weet u. Op de mist die omlaag kwam. En ik sloop naar beneden, ging naar beneden door een grote vallei en ging de reuzen in, terwijl ik deze puma achtervolgde. En ik dacht, ik zal hem dadelijk pakken.
zou een plaats zoeken en opklimmen naar een hoge plaats. Om zo overal in het rond te kijken en in het rond te gluren en te kijken of ik hem kon zien. Heel nauwlettend luisteren en verder gaan we weer naar beneden sluipen. Je kon het kreupelruit voor het uithoren kraken als hij eruit ging. Zie, hij ging via de bomen zodat ik hem niet op kon sporen. Zie, hij is gewietst, klimt in de bomen en springt van boom tot boom. Dan wist hij dat ik zijn spoor niet kon volgen. Oh, ik dacht, oh, ik pak hem toch. En ik begon opnieuw het ravijn te beklimmen en ik rook de geur van een beer. Oude mannetjesbeer. Ik dacht, ik zal hem nu pakken, jongen, dat is goed. Ik rook opnieuw en ik liep een eindje verder en ik lette op allerlei soorten tekenen en alles. Kon niet zien, keerde terug en ging weer terug naar beneden en aan de andere kant van de berg. Toen begon ik op te merken dat het wat mistig werd en ik rook opnieuw. Hij was ergens in de lucht. Ik zei, nee, nu, wat is er gebeurd? De wind kwam naar deze kant en ik ving de lucht van de beer op, komend van die kant. En ik ben nu rondgelopen en de wind komt van deze andere richting. Dus moet ik teruggaan naar waar ik de beer de eerste keer rook en het vandaar opnemen. Op mijn weg terug keek ik over het ravijn en ik zag de bosjes bewegen. En toen ik dat deed, bewoog zich iets zwarts. Ik dacht, daar is hij. Ik deed een kogel in het geweer, heel snel en stond stil. En toen ik het deed, was het een heel grote bok. Een heel grote. En ik dacht, dat is precies wat ik eigenlijk wilde. Ik schoot de bok. Ik dacht, wel, ik merkte nooit op dat het wat. Tegen de tijd dat ik met hem klaarmaakte, zag ik. Ja, ik maakte mijn handen schoon en deed mijn mes dicht. En bracht het weer op zijn plaats. En ik dacht, prijs God, dank u, Heer Jezus. U hebt mij mijn vlees voor de winter gegeven. God zij geprezen. En ik pakte mijn geweer op. Ik dacht, ik zal nu regelrecht terug naar boven in het ravijn gaan. Ik zei, kijk, daar is. Jongen, de storm komt eraan. Ik kan hier maar beter weggaan en teruggaan naar Mida en de anderen. Zei, ik moet me haasten. Ik ging naar de bovenkant van het ravijn, maakte mijn grote rode jas los. Ik liep vlug naar het ravijn in naar boven. Het eerste wat ik dacht was, weet u, was, maar waar ben ik afgeslagen? De wind was sloeg al neer, de bomen kromden zich. Ik dacht, waar ben ik afgeslagen? Ik liep in het rond en ik wist dat ik precies rechtuit naar de hurricaneberg ging. Maar ik stopte toevallig en ik zweette. En ik dacht, wat is er hier aan de hand? Ik heb nu al een half uur of drie kwartier gelopen en ik kan die plaats niet vinden waar ik afgeslagen ben. Ik keek omhoog en daar hing mijn hert. Ik was weer precies op dezelfde plek. Ik dacht, wat heb ik gedaan? Wel, ik begon weer te lopen. Ik dacht, ik zal het deze keer klaarspelen. Ik heb gewoon niet opgelet. Ik lette op elke kleine beweging, overal oplettend. Ik bleef zoeken, zoeken, zoeken. Als die wolken komen, weet ik dat er een sneeuwstorm onderweg is, terwijl de mist laag hing. En toen begon ik op te letten. Ik dacht, ik zal een beetje verder gaan. Liep verder, door, allemaal door. En ik dacht, wel, dat is vreemd. Het ziet eruit of ik deze plaats eerder heb gezien. En ik keek, en daar hing mijn hert. Zie? Weet u waar ik op was? De Indianen noemen het de dodenloop. Zie je? Je loopt in een cirkel. Rond en rond. Wel, ik dacht dat ik een te goede gids was om ooit te verdwalen. Zie, niemand hoefde mij ooit iets over de bossen te vertellen. Ik kende mijn weg overal, zie. En ik ging weer van start. Ik zei, ik kan deze vergissing niet begaan. En ik kwam weer terug. Ik ging het ravijn weer een stukje verder omhoog en toen was het begonnen met waaien. Oh my, overal sneeuw, bijna tegen het donker worden aan. En ik wist dat Mida die nacht zou sterven in de wildernis. Zij wist niet hoe zij voor zichzelf moest zorgen. En Billy was net ongeveer 3 jaar oud, een peuter. En ik dacht, wat zullen zij doen? Wel, ik ben zo ver gekomen en ik kwam bij een of ander bed van mos. Ik dacht, ik ben ergens in de vlakte en ik kan niet zien, het is helemaal mistig. Ik liep maar in het rond. Normaal zou ik zelf een plaats hebben gezocht en was daar gebleven, als ik niet iemand bij me had. Ik zou daar stoppen en wachten tot het storm voorbij was, een dag of twee, en er dan uitkomen. Ik zou mijn stuk hert afsnijden of mijn rug ingaan en eten en het vergeten. Maar je kunt dat niet doen terwijl je vrouw en baby daar in de bossen liggen om te komen, zie. Dus ik begon te denken, wat moet ik doen? Dus ging ik een eindje verder en ik dacht, nu wacht. Toen ik die eerste vallei overstak, was de wind in mijn gezicht. Dus moet ik van deze kant gekomen zijn? Ik zal deze kant op moeten gaan. En ik was daar beneden, de Giants, ingezworven, maar ik wist niet meer waar ik mij bevond. Ik zei, oh, ik begon nerveus te worden. En ik dacht, wacht nu eens even, Bill, je bent niet verdwaald, proberend mezelf groot te houden. Je kunt het niet overbluffen. Nee, dat innerlijk bewustzijn vertelt je dat je verkeerd bent. Oh, je probeert te zeggen, oh, ik ben gered, ik ga naar de kerk. Maak u geen zorgen, wacht maar totdat de doodsbed komt. En dan zult u weten dat het anders is. Uw geweten vertelt het. Iets binnenin u vertelt u dat u verkeerd bent. U weet dat als u zou sterven, u geen heilig God zou kunnen ontmoeten. Zoals wij hem gisteravond zagen, zelfs de heilige engelen moeten hun aangezicht bedekken om voor hem te staan. Hoe zult u daar kunnen staan zonder dat bloed, dat het bloed van Jezus Christus u nu bedekt? Ik dacht, oh, ik zal het wel klaarspelen. Ik begon weer te lopen en ik ervoer dat ik maar iets bleef horen. Toen werd ik zenuwachtig en ik dacht, als ik dat ga doen, dan zal ik er onderdoor gaan. Dat gebeurt er dan gewoonlijk met een verdwaald mens. Hij wordt gek in de bossen. Dan zal hij zijn geweer nemen en zichzelf neerschieten of over een grempel vallen en zijn been breken en daar ligt hij dan en hij zal daar sterven. Dus ik dacht, wat moet ik doen? En ik begon weer te lopen. En ik bleef iets horen zeggen. Ik ben ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Ik bleef gewoon doorlopen. Ik dacht, nu, ik weet dat ik nu een klein beetje overstuur ben, ik kan die stem tot mij horen spreken. Ik bleef doorgaan en floot. Weet u, ik dacht, nu, ik ben niet verdwaald. Je weet best waar je je bevindt, jongen. Wat is er met je aan de hand? Je kunt niet verdwaald zijn. Je bent een te goede jager. Je kunt niet verdwaald zijn. Opscheppen over mezelf, weet u. Mezelf groothoudend. Je kunt het niet overbluffen. Hier diep beneden is een draaiend wieltje dat zegt, je bent verdwaald, jongen. Je weet best dat je het bent. Je bent verdwaald. Ik bleef me voortbewegen. Oh, ik ben niet verdwaald. Het komt wel goed met mij. Ik zal mijn weg eruit wel vinden. De dingen begonnen er eigenaardig uit te zien. De wind sloeg neer. Sneeuw begon voor te jagen. De kleine maispapsneeuw, zoals we het noemen, het spatte neer. En ik dacht aan vrouw en kind. Ik dacht, oh my. Dadelijk hoorde ik dat weer zeggen. Ik ben een zeer tegenwoordige hulp. Ten tijde van benauwdheid. Ik was toen prediker van het evangelie. Predikte precies hier in de tabernakel. Dus ik dacht, wel, wat kan ik doen? Ik hield stil. Keek overal. En er was nu al mist beneden. Ik, dat was het. Er kon niets meer gedaan worden. Ik dacht, oh, wat kan ik doen? Ik dacht, Heer, ik ben niet geschikt om te leven. Ik had te veel zelfvertrouwen. Ik dacht dat ik een jager was, maar ik ben het niet. Een broeder, ik heb hem altijd vertrouwd. Bij het schieten sloeg ik de records. Als visser ben ik maar armzalig, maar ik heb hem altijd vertrouwd. Als schutter, ik ben maar een schamel schutter, maar hij liet mij daarmee wereldrecords halen. Zie, ik schoot herten op 700 à 800 meter en ik had een geweer waarmee ik 35 stuks wild doodde, zonder daarbij één schot te missen. Lees dat ergens als u kunt, zie. Ik ben het niet, hij is het, ik heb hem vertrouwd. Daar was ik, ik dacht, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik bleef, dat kwam steeds maar dichterbij. Ik ben een zeer tegenwoordige hulp in een tijd van benauwdheid. Zeer tegenwoordige hulp. Ik dacht, is dat God die tot mij spreekt? Ik nam mijn hoed af. Ik had mijn patrouillehoed op, met een rode zakdoek en eromheen gewikkeld. Ik legde hem neer, trok mijn jas uit, die vochtig was, en ik legde mijn jas neer. Zette mijn geweer tegen de stam van een boom. Ik zei, hemelse vader, ik raak buiten mezelf. Ik hoor een stem tot mij spreken. Bent u dat? Ik zei, heren, ik geef u toe dat ik geen jager ben. Ik ben het niet. Ik kan mijn weg hieruit niet vinden. U moet mij helpen. Ik ben niet geschikt om te leven en de dingen te doen die ik gedaan heb. Hier binnenkomend en denken dat ik te veel wist om ooit te verdwalen. Ik heb u nodig, heren. Mijn vrouw is een goede vrouw. Mijn baby, mijn kleine jongen, zijn moeder is heen gegaan. En zij probeert een moeder voor hem te zijn. En ik heb haar pas getrouwd. En hier is zij, een kind daar in de bossen. Ze zullen beide vannacht sterven. Die wind zal uitdraaien op ongeveer 10 graden onder nul. En ze zullen niet weten hoe ze in leven moeten blijven. Ze zullen vannacht sterven. Laat hen niet sterven, God. Breng mij naar hen toe, zodat ik kan zorgen dat zij niet sterven. Ik ben verdwaald, God. Ik kan mijn weg hieruit niet vinden. Zou u mij niet alsjeblieft willen helpen en vergeef mij voor mijn egocentrische wijze. Ik kan niets doen zonder u. U bent mijn gids. Helpt u mij, heren. Ik stond op en ik zei, amen. Ik pakte mijn zakdoek op, pakte mijn jas, zette mijn hoed op, nam mijn geweer. Ik zei, nu zal ik zo goed mogelijk mijn richting gaan bepalen naar mijn beste weten en ik zal rechtuit in één richting gaan, omdat ik steeds in een cirkel rondloop, ik weet niet hoe, maar ik zal de richting gaan die u mij vertelt. Heere God, mijn gids. Ik begon in deze richting te lopen. Ik zei, dit is hem. En ik moet mezelf laten geloven. Ik ga deze richting. Ik ga regelrecht die kant op. Ik zal er niet van afwijken. Ik ga die kant op. Ik weet dat ik goed ga. Ik ga deze kant op. Als ik in die richting gegaan zou zijn, zou ik regelrecht op Canada aansturen, zie. Op dat moment voelde ik dat iets op mijn schouder mij aanraakte. Een hand. Het voelde aan als de hand van een man. Zo snel dat ik me omdraaide om te kijken. Er stond daar niemand. En ik dacht, wat was dat? Hier ligt de Bijbel voor mij. God, mijn gids en rechter, staat hier. Ik keek juist op. En regelrecht in deze richting klaarde die mist op. Zodat ik de toren bovenop de Hurricaneberg kon zien. En van weglopend, met het beste van mijn jagersbekwaamheid, liep ik erbij vandaan. En het werd toen al laat in de avond. Ik draaide mij onmiddellijk om, sloeg die richting in. Ik pakte mijn hoed en hief mijn handen omhoog. En ik zei, leid mij erheen, God. U bent mijn gids. U bent mijn gids. Ik ging op weg. Ik moest recht tegen steile rotswanden opgaan en alles wat er was en het werd steeds meer later en toen werd het donker. Herten sprongen voor mij op en alles. Ik kon aan niets anders denken dan mezelf in één richting te houden, recht die berg op. Ik wist dat als ik bij de toren kon komen, waarbij meneer Denton en ik dat voorjaar hadden geholpen die telefoondraad aan te brengen, dan maakte de telefoondraad vast vanaf de Hurricaneberg, heel de weg naar beneden, ongeveer 5 of 6 kilometer, regelrecht naar het kamp.
beneden. Hij liep daar beneden langs een paadje, maar door de sneeuw daarop kon je het pad niet onderscheiden, zie. En de wind blies en alles, het was donker in een verblindende sneeuwstorm en je kon niet zien waar je je bevond. Maar het enige wat ik wist te doen nadat het donker was geworden en ik wist dat ik in één richting liep, regelrecht de berg op, want ik moest de berg op gaan en de toren stond bovenop de berg waar ik moest. En ik moest ongeveer 9 kilometer lopen om er te komen. Bedenk slechts, toen ik die mist opklaarde, 9 kilometer, slechts 1 gaatje, zodat ik het kon zien. En dan, ik moest mijn geweer in deze hand houden en die hand omhoog houden. Omdat ik de draad zo aan de bomen had vastgemaakt bij het naar beneden gaan, bij de telefoondraden naar de hut, zodat hij met zijn vrouw kon praten en vanaf daar, vanaf de berg, kon telefoneren. Ik zou hem die heft helpen om die draad naar beneden te brengen. En ik had mijn hand zo omhoog, zeggende, oh God, laat mij die lijn aanraken. Ik moest lopen en mijn arm deed zo zeer. Ik werd zo vermoeid dat ik het bijna niet meer kon uithouden en ik moest hem laten hangen. En dan moest ik het geweer verwisselen en het in die hand nemen en een paar stappen teruggaan, zodat ik zeker zou zijn die lijn niet te missen. Stak mijn hand omhoog en begon te lopen en te lopen. Het werd laat, donker en de wind blies. Oh, en dan stuitte ik op een grote tak en zei, dit is hem. Nee, dat was hem niet. Oh, het laat geen onzuiker geluid geven. Zeker geluid. Na een poosje, toen ik zo ongeveer op het punt stond om het op te geven, raakte mijn hand iets. Oh my. Ik was gevonden. Toen ik verdwaald was. Ik hield die draad vast. Ik liet mijn geweer zakken, nam mijn hoed van mijn hoofd. En daar stond ik. Ik zei, oh God, wat een gevoel geeft het om gevonden te worden als je verdwaald bent. Ik zei, naar beneden tot het eind van deze draad. Ik zal hem nooit meer loslaten. Ik zal trouw blijven aan deze draad. Hij zal me regelrecht leiden naar alles wat mij lief is op deze aarde. Precies daar beneden. Mijn vrouw en baby buiten zichzelf, niet wetend waar ik was. Niet wetend hoe zij een vuur moesten maken, niet wetend wat te doen. En de wind blies en de takken kraakten en vielen van de bomen. Ik waagde het niet bij die draad vandaan te gaan. Ik hield die draad vast totdat hij mij precies bracht naar de plaats waar alles was wat mij op aarde lief was, zich bevond. Dat was een verschrikkelijke ervaring en een grote ervaring om mijn weg daaruit te vinden, maar dat was nog niet de helft. Op zekere dag was ik verdwaald in zonde. Ik ging van de ene kerk naar de andere, probeerend iets te vinden. Ik ging naar de zevende dag Adventisten. Zij vertelden mij, houd de Sabbat, stop met vlees eten. Ik ging naar de Baptistenkerk, de eerste Baptistenkerk, en hij zei, sta gewoon op en vertel hun dat je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en ik zal je dopen, dat is het. Er was niets, maar op zekere dag, daar buiten in een klein kolenschuurtje, hield ik mijn handen omhoog en ik kreeg een houvast op iets. Of mag ik zeggen, iets kreeg een houvast op mij. Het was een reddingslijn, de gids. En hij heeft mij veilig tot zover geleid. Ik zal mijn hand niet van die draad afnemen. Ik hou mijn handen naar hem. Laat geloofsbelijdenissen, de denominatie, doen wat ze maar willen. Ik houd de gids vast. Want alles wat ooit op aarde of in de hemel was, wat ooit kostbaar voor mij was, is er aan het einde van deze lijn. Hij heeft me veilig tot zover gebracht. Ik zal hem voor de rest van de weg vertrouwen. Als hij, de Heilige Geest, is gekomen, zal hij uw gids zijn en u leiden in al het licht. Vrienden, hij heeft mij precies gebracht waar ik vandaag ben. Hij heeft mij gemaakt tot wat ik ben. Ik zou hem graag aan u voor willen stellen. Hij is de enige gids waar ik iets over weet. Voor zowel hier op aarde als daarboven. Hij is mijn gids als ik ga jagen. Hij is mijn gids als ik ga vissen. Hij is mijn gids als ik tot iemand spreek. Hij is mijn gids als ik predik. Hij is mijn gids als ik slaap. En als ik kom te sterven, zal hij daar aan de rivier staan. Hij zal mij over de weg heen glijden. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die corrigeren mij en leiden mij over de rivier. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik ben zo dankbaar voor de gids. Degene die mij leidt. O Vader, soms, als ik hem niet bij mij kan horen, ben ik bevreesd. Ik wens hem dicht bij mij, omdat ik niet weet op welke tijd ik de rivier over moet gaan. Ik wil dat hij dicht bij mij is. Verlaat mij nooit, Heer. Ik kan niet spreken. Ik kan niet prediken. Ik kan niet jagen in de bossen. Ik kan niet vissen op de oever. Ik kan mijn auto niet besturen. Er is niets wat ik kan doen zonder u. U bent mijn gids. Dat ben ik blij dat ik vanavond tot deze samenkomst kan zeggen. Hoe u mij in al deze dingen hebt geleid. Hoe u mij eruit hebt gebracht. Ik dacht er onlangs aan dat niet meer dan een paar jaar geleden, als ik hier op straat stond,
omdat mijn familie verkeerd gedaan had, niemand met mij wilde praten. Ik was eenzaam wat gemeenschap betreft. Niemand wilde iets met mij te maken te hebben. Ze zeiden, zijn vader is een dranksmokkelaar. En heren, daarom wilde niemand met mij praten. Ik hou van mensen. Maar op zekere dag kreeg ik een houvast op die lijn. Nu denk ik, heren, dat ik weg moet glippen en de wildernis in moet gaan om wat rust te hebben. Waardoor kwam het? Niet om mijn persoonlijkheid, niet om mijn scholing, ik heb er geen. Maar u was het. U, heren. U hebt mij de roos laten treffen. U hebt mij de grote vis laten vangen. Omdat u weet dat ik het wilde. U hebt mij vaders en moeders gegeven. U hebt mij broeders en zusters gegeven. U hebt mij mijn gezondheid gegeven. U hebt mij een vrouw gegeven. U gaf mijn gezin. U bent mijn gids, Heer. Laat mij uw hand vasthouden. Laat mij nooit aan mijn lot over. Als mijn hand moe wordt, zal ik gewoon van hand verwisselen, Heer. Help mij, Heer. En mogen nu in ieder hier binnen een houvast krijgen op diezelfde reddingslijn, Heer, de Heilige Geest die ons leven is, een levengevende bron. En mogen Hij ons allen leiden naar dat gelukkige land ginds, waar de inspanningen van het leven voorbij zijn. En ons werk op aarde is gedaan. En dan zal er geen ouderdom meer zijn. Geen zwakke mensen. Geen vermoeiende nachten meer. Geen gehuil en gebed meer. Geen altaaroproepen meer. Maar wij zullen daar voor altijd jong zijn. Ziekte en smart zullen er niet meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. We zullen leven in de gerechtigheid van God door alle komende eeuwen heen, door een eindeloze eeuwigheid. Sta toe, Vader. En nu, Vader, als er iemand hier vanavond is die nog nooit een houvast heeft gekregen op die reddingslijn, mogen zij die nu vinden. En mogen de Heilige Geest die ons leiden, en ik kan zeggen vanuit mijn hart, met mijn hand op uw woord, dat Hij altijd juist is geweest. Ik ben dikwijls verkeerd, maar Hij is juist. Laat Hem bij mij blijven, heren. Laat mij bij Hem blijven. En vele anderen hier binnen die Hem vanavond niet kennen, mogen zij een houvast krijgen op Zijn onveranderlijke hand, opdat zij daarheen geleid mogen worden. Op zekere dag komen wij daar buiten aan de rivier. Het zal die morgen ook mistig zijn. De oude zee zal bulderen, de oude Jordaan. De branding zal beuken. De dood zal het leven uit ons smoren. Maar God, ik zal niet vrezen. Ik regelde het een lange tijd geleden. Ik wil gewoon de helm afzetten. Als een krijgsman mij omdraaien, terugzien naar het pad waar die reddingslijn mij naartoe heeft geleid. Heel de woestijn bezien waar ik doorheen gekomen ben, en elk doornig pad en elke stapel stenen waaraan ik mij stootte, maar de draad vasthoudend, zoals u zei, de dichter, sommigen door het water en sommigen door de vloed, sommigen door diepe beproevingen, maar alle door het bloed. En wij zullen dit, het oude zwaard hier, nemen dat mij langs de weg beschermde en het weer terug in de schede steken en uitschreeuwen, Vader, stuur de boot deze morgen over. Ik kom naar huis. U zult daar zijn, heren. U beloofde het. U kunt niet falen. En zegen iedereen die hier nu is. En als zij niet weten hoe zij deze lijn moeten vasthouden en hem nooit aanraakten, mogen heilige handen dan nu worden opgeheven, gewillige handen, verlangende handen. En de reddingslijn aanraken die hen zal leiden naar het begeren van hun hart. Volmaakte vrede en voldoening. Rust in Christus. Met onze hoofden gebogen, zijn er handen die omhoog gaan om te zeggen, laat mij het zijn, houd mijn hand vast. O, God zegen u. Als de weg woester wordt, dierbare Heer, blijf dicht bij mij staan. Als mijn leven bijna voorbij is, zal ik aan de rivier staan. Leid mijn voeten, houd mijn hand vast. Neem mijn hand, dierbare Heer. Leid mij voort. Zijn er misschien nog anderen die hun hand willen opsteken en zeggen, Heer, ik wil de aanraking van de reddingslijn vanavond voelen. Ik wil voelen dat Christus mij vergeven heeft voor mijn zonde. En ik wil een nieuwe schepping zijn van nu af aan. God zegen u. Is er nog iemand die zegt, laat mij u aanraken, Heer. Laat mij mezelf verliezen. God zegen u, zussen. Laat me mezelf verliezen in het in u vinden, Heer. God zegen u. God zegen u. Dat is juist. Laat mij mezelf verliezen, Heer. Laat mij mezelf vergeten. God zegen u, broeder. Laat mij, God zegen u, zuster. Laat mij gewoon al mijn kennis verliezen. God zegen u, zuster. Vertrouw niet op door mensen gemaakte schema's. Volg de gids. Hij zal u in alle waarheid leiden. Leid mij, Heer Jezus. Leid mij. God zegen u daarachteraan. Oh, er zijn veel handen omhoog die verlossing willen. Nu, terwijl wij zijn... U, het altaar hier, u kunt het niet het altaar noemen, omdat de mensen overal zitten. Maar hij is precies daar. U weet heel goed dat toen u uw hand opstak, er iets in uw hart gebeurde. Jezus zei, die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Meent u het? Dan is daar het bassin, gevuld met water. Er zal ruim voldoende tijd zijn voor de doop. Laten we bidden. Onze hemelse Vader, ondanks deze kleine gebroken boodschap vanavond door een schorre stem, moet de Heilige Geest ergens uitgegaan zijn. Hij ging waarvoor hij bedoeld was. En er zijn velen vanavond, heren, zo'n 15 of 20, die hun hand opstaken, dat zij de gids nodig hebben. Zij beseffen dat ze proberen zichzelf voor de gek te houden. Ze proberen te zeggen, ik ben in orde, maar diep van binnen weten zij dat ze het niet zijn. En ze willen u voelen, heren. Ze willen de gids. Ze willen boeken. U bent nooit volgeboekt. Ze willen zich laten inschrijven voor deze reis. Ze weten niet hoe zij daar moeten komen. Niemand weet hoe hen daar te brengen. U bent de enige. Zij komen om Gods voorziene gids, de Heilige Geest. Zij hebben hun handen opgeheven. O, Heilige Geest en gids, kom op hen neer. Vergeef elke zonde. Vergeef hun ongerechtigheden. Breng hen in het lichaam van Christus vanavond, waar zij de stroom van God kunnen voelen vloeien door die lijn die hen daar naar de Jordaan zal leiden. En over de Jordaan, naar het beloofde land. Mogen zij vlak achter het woord volgen. Het woord zei, bekeert u en wordt dan gedoopt in de naam van Jezus Christus. Mogen zij het niet op een andere wijze proberen, mogen zij recht achter het woord volgen. Want hij is degene die zal leiden. Dat zijn de treden waarover wij moeten klimmen, totdat wij een houvast op die gids kunnen krijgen. Sta toe, Heer. Mogen zij de uwe zijn. Ze zijn nu in uw handen als zegentekenen, maar niemand kan hen eruit drukken. Ik geloof dat u hen zult nemen als geredde mensen. Ik geloof dat zij hun handen opstaken, wat ze niet uit zichzelf zouden hebben kunnen doen, tenzij iets tot hen sprak. En dat was u, Heilige Geest en Gids. Ze zien dat het uur naderbij komt, dat er mist over de aarde komt. Grote belijdenissen en dergelijke verenigen zich, kerken sluiten verbond. Komen tezamen. En o God, hoe proberen zij te zeggen, alle die een bijzonderheid hebben, zullen hier moeten vertrekken en naar Alaska gaan. En al deze dingen waarmee zij dreigen, het is niet nieuw voor ons. De grote gids heeft ons dat in het pad van het woord laten zien. We gaan gewoon door dat deel ervan heen. We gaan gewoon door dat deel ervan heen. Vader God, u sprak vanavond tot hen en ik geef hen nu aan u als zegentekenen van het woord in Jezus' naam. Nu hier op de lessenaar liggen zakdoeken. Vader, die voor zieke mensen zijn. De een of andere kleine baby misschien. De een of andere moeder. De een of andere zuster of broeder. Zelfs kleine haarspelden zaten ertussen. En nu houd ik ze omhoog, dicht bij mij. Nu, ons wordt in de Bijbel geleerd dat ze van het lichaam van Paulus zakdoeken en schorten namen. En zieke mensen werden genezen. Onreine geesten gingen uit de mensen. Nu wij beseffen, heren, dat Paulus een mens was. Hij was slechts een mens. Maar het was de zalving van de Heilige Geest die op hem was. Die de zakdoeken zegende en het geloof dat de mensen hadden dat hij... uw apostel was. Nu Paulus is van ons weggenomen, maar niet de gids. Hij is nog hier. En God, ik bid dat u deze zakdoeken wilt zegenen en mogen de gids hen leiden tot de plaats van die volledige overgave. Ons werd eveneens verteld dat toen Israël hun gids volgde, zij daar vlak bij de Jordaan kwamen, of liever bij de Rode Zee, in de lijn van hun plicht werden zij gestopt. En de gids leidde hen daarheen. Waarom? Om zijn heerlijkheid te laten zien. En toen alle hoop vergaan was, toen keek God neer door die vuurkolom. En zelfs de oude dode zee werd bevreesd en rolde terug. En werd een pad voor Israël gemaakt om over te lopen naar het beloofde land. Waarlijk, heren, u bent nog dezelfde God. Deze mensen zijn misschien christenen. Misschien zijn ze precies op het pad van hun plicht. Maar ze zijn hier tot een plaats in het nauw gekomen, waar ziekte hen in het nauw gedreven heeft. Zie neer vanavond door het bloed van Jezus, zodat de duivel zal schrikken dat hij terug zal gaan. En dat uw kinderen over zullen steken naar de belofte van goede gezondheid. Sta toe, Vader. Ik zend ze vanaf mijn lichaam naar het hunne in de naam van Jezus Christus. Ik hef deze samenkomst voor u op. Door geloof breng ik hen rechtstreeks naar het heerlijke altaar van God. Kind in de hemel, waar elk verlangen van ziekte of wat zij maar hebben dat verkeerd is, wat er ook ergens in hun leven verkeerd is, God, reinig hen. Maak hen tot de uwe. Genees hen, Vader. Mogen de kracht die Jezus opwekte uit het graf hun sterfelijke lichamen levend maken en hen tot nieuwe scheppingen in Christus maken. Geef hun goede gezondheid en kracht om te dienen. Gedenk mij, o Heere. Ik ben uw dienstknecht. Help mij. Ik heb gebed nodig. En ik bid dat de Heilige Geest ons zal leiden en gebruiken. En ons leiden tot de dag dat wij Jezus Christus zien van aangezicht tot aangezicht bij zijn heerlijke komst als wij hem ontmoeten in de lucht bij de opname. In de naam van Christus vragen wij het. Amen. I love him.
Julia?
U ook. Als u niet elkaar lief hebt die u gezien hebt, hoe zult u dan hem lief hebben die u niet gezien hebt? Nu, terwijl we zingen Ik heb hem lief, laten wij degene die naast ons staat een hartelijke handdruk geven van liefde. I love him. God zegen u, broeder Neville. Laten we nu onze handen naar hem opheffen. I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my een goed lied horen zingen. Ik begrijp dat wij hier een evangelist zangleider hebben uit Indianapolis. Ik geloof dat hij in de Kettle Tabernacle zingt. Klopt dat? Goed, meneer. Dat is zijn plaats in de Kettle Tabernacle. Hoeveel herinneren zich A. Howard Kettle? Oh my, God geeft zijn kostbare ziel rust. De spotvogel van de lucht. Een vrouw die ik graag hoorde zingen. Beter dan wie ooit, ook die ik ooit in mijn leven heb horen zingen, was mevrouw Kettle als zij zong voordat u deze morgen uw kamer verliet. Hebt u eraan gedacht om te bidden in de naam van Christus onze redder als een schild vandaag? Precies aan de overkant van de straat stond ik op een morgen op in een kleine tweekamerhut. Ik ging naar binnen en probeerde vuur te maken. De kachel wilde niet branden. Ik probeerde me aan de gang te krijgen en de wind kwam neer, blies dat ding uit in mijn gezicht. En het was koud en ik was ongeveer bevroren. En er was vorst over de hele vloer en ik was barvoets. Ik probeerde deze kleine oude tinnen kachel met een kleine kachelpijp erop aan te krijgen. En Mila en ik waren nog maar net getrouwd. En ik was aan het eind aan het proberen. Het oude hout was nat en wilde niet branden. En ik zat daar en dacht, oh my, ik zal het nog eens proberen. Ik moest naar het werk en ik deed het zo met de blaasbalg. Ik strekte me uit en draaide de radio aan en ze begon te zingen voordat u vanmorgen uw kamer verliet. Hebt u eraan gedacht om te bidden? Ik viel gewoon neer op de vloer. In de naam van Christus, onze redder, als een schild vandaag. Oh, wat hoor ik die vrouw graag. En als ik eens de rivier oversteek, geloof ik dat ik mevrouw Kettle daar zal horen. Terwijl ze daar zit, weet u, ik heb altijd een afspraak gemaakt. Aan deze kant van de rivier is de altijd groene boom, weet u, de boom des levens. En aan de andere kant van de rivier is een Het is een engelenkoor dat dag en nacht zingt. Omdat er daar geen nacht is, zingen ze de hele dag, zie. En ik zal een plaatsje zoeken en achterin gaan zitten om er naar te luisteren. Ik geloof dat ik mevrouw Kedel daar zal horen zingen. God zegen u, broeder. Ik ben zijn naam vergeten. Wat is het, broeder? Broeder Ned Woolman zal nu voor u zingen. Broeder Woolman, we zijn blij om hier vanavond bij ons te hebben.